zijn?
Van mijn werk. Van verschillende mensen, God zegen. Vanuit Spanje, God zegen iedereen, Marianne alleen. Goed om jullie bij te hebben.
Amen.
Als u uw Bijbel bij hebt, mag u naar Colossense gaan, hoofdstuk 1, vers 12.
Dank u, Jezus. Colossense, hoofdstuk 1, vers 12 tot en met 23. Het is, we zijn de dienst ermee geopend. Ik heb gezegd, in Colossense kan je dit vinden. We lezen in het MBV. Breng dus met wat? Wat staat er op de vreugde? Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Hij stelt u in staat. En hier gaat hij uitleggen waarom dat je met vreugde moet komen. Ja? Als je niet weet waarom dat je vreugdevol moet zijn of mag zijn. Beter gezegd, want hoe kan je iemand verplichten om vreugdevol te zijn? Dat gaat niet. Ja, dat gaat wel, maar dan is het niet oprecht natuurlijk. Maar als je wilt weten van Vader, hoe mag ik vreugdevol zijn. Wel, hij legt het uit. Hij stelt u in staat om te delen in de erfenis die alle heiligen wacht in het licht. Kan iemand zeggen, dat is voor mij. Dat is voor mij. Hij spreekt over mij. Wat heeft hij gedaan? Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Amen. Die ons de verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonden. Wie heeft dat gedaan? Jezus. Hij is het beeld van God. De onzichtbare is Hij, eerstgeborene van heel de schepping. In Hem is alles geschapen. Als in de hemel, als op aarde. Zichtbare, het onzichtbare. Vorsten en heersers, machten en krachten. Alles is door Hem. Alles is voor Hem geschapen. Hij bestaat, halleluja, voor alles. En alles bestaat in Hem. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong is Hij. Eerstgeborene van de doden, om in alles de eerste te zijn. In hem heeft heel de volheid willen wonen. En door hem en voor hem, dat is de derde keer dat we dat al lezen, alles met zich willen verzoenen, alles op aarde en alles in de hemel, door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd en was u hem in al het kwaad dat u deed, vijandig gezind. Maar, amen, nu heeft hij u, ik, door de dood van zijn aardse lichaam, met zich verzoend om u, mij, heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. En dan komt de titel van mijn boodschap vandaag. Maar dan moet u, wat? Blijven geloven. Ik bid vandaag tot u dat u dit mogen verstaan en in uw geest mag krijgen. Blijven geloven. Amen. Onwrikbaar gegrondvest zijn. In de hoop die het evangelie brengt. Het evangelie dat u gehoord hebt en dat al schepsel onder de hemel verkondigd is. Waarvan ik Paulus de dienaar ben geworden. Amen. Ik zou graag nog eens willen inzoomen op vers 23. En dat is de titel van mijn boodschap. Vandaag blijf geloven. Amen. De Grootnieuwsbijbel zegt het als volgt. Vers 23. Hij zegt, dat kan alleen als u stevig gefundeerd blijft in het geloof. En u niet laat afbrengen. Van de hoop waarover u het in het evangelie gehoord hebt. Amen. Laat u niet afbrengen van het geloof. Amen. Wees stevig gefundeerd. Dat is mijn boodschap tot u vandaag. Paulus had dezelfde boodschap in de kerk, naar de kerk toe van Colosse. Hij wond er geen doekjes om. Hij maakt het zeer duidelijk. Hij zegt, wil je opgenomen worden door de Heer in glorie? Wil je met hem verzoend worden in de eeuwigheid? Wil je tot hem gebracht worden in al die luister en al die heiligheid? Wel, dan moet je blijven geloven. Het is niet zomaar één beslissing dat je ooit hebt genomen in je leven. Het is niet zo dat je naar de kerk komt op één dag, op de zondag en de rest doe je wat je... Nee, je moet blijven geloven en onwrikbaar gegrondvest staan in de identiteit die Christus u kwam geven in hem. Amen. Laat u niet afbrengen van de hoop waarover u in het evangelie hebt gehoord. En dat was de reden waarom Paulus dit zei tegen de kerk in Colosse. Dat is ook een reden waarom het vandaag de dag nog steeds geldt vandaag. Amen. Het is niet alleen voor die kerk relevant, ook vandaag is het relevant. Er waren heel veel dwaalleren, heel veel dwaalleraars, amen, actief in die gemeente. En een van die dwaalleren, vandaag de dag zijn er ook trouwens verschillende dwaalleren, amen. Ze proberen u van het evangelie, van de simpele boodschap van het goede nieuws van Christus, proberen ze u af te brengen. Zij proberen dat te doen door te zeggen dat er meerdere wezens aanwezig zijn tot wie je kan bidden om tot de Vader te komen. Dat was hun filosofie. Dat je kennis moet opdoen om in contact te kunnen komen met die wezens. En dan kom je dichter bij de Vader. En elke keer dat je kennis hebt opgedaan, verhoog je in niveau tot aan de Vader. Dat was die dwaalleer. Dat noemen ze ook het gnosticisme. Dat was een Griekse filosofie. Dat is natuurlijk dikke zever. Maar dat, in die tijd hadden ze natuurlijk geen Bijbel. Hadden ze natuurlijk nog geen volbracht geschrift waarin dat ze konden lezen dat er maar één bemiddelaar is tussen de mens en God. Dat is de mens Jezus Christus. En hier komen dwaalleraren die zeggen, ja, maar er zijn meerdere wegen tot God. Er zijn meerdere wegen tot heiligheid. Er zijn meerdere wegen tot het ultieme summum van rechtvaardigheid en intellectie. Er zijn verschillende wezens, engelen en zo verder, die neerdalen, opdalen. En je kan daarmee in contact komen. Allemaal dikke zeven natuurlijk. Want Paulus zegt, beeld van God is hij. Amen. Beeld van God is hij. In hem en door hem en voor hem is alles geschapen. Er is niemand anders die je moet aanbidden. Er is niemand anders tot wie je moet komen dan Jezus. Hij is voldoende, want al de volheid van God woont in hem. Waarom moet je langs een engel? Waarom moet je doorheen een andere mens? Nee, geen enkele andere mens is in staat, amen, om te bemiddelen, amen, om verzoening te brengen. Om door bloed, halleluja, verzoening te brengen tussen God en mens alleen. Jezus Christus. Amen. Halleluja. En dus, dat was een belangrijke boodschap die hij moest verkondigen. Maar vooraleer dat hij dat duidelijk maakt vanaf vers 15, begint hij in vers 12. Kun je nog eens even teruggaan, vader? Breng dus met vreugde dank. Amen. Breng dus met vreugde dank aan de Vader. Breng je dank aan God, dat is goed. Komen jullie om dank u aan God te zeggen, dat is goed. Maar het doen met vreugde is iets anders. Snap je? Mensen kunnen om 1001 verschillende redenen dank u komen zeggen. Sommigen zeggen dank u omdat ze het nu eenmaal gewoon zijn, maar hun hart is eigenlijk ver weg van hun lippen. Ken je dat? Zo een kind dat iets krijgt en dat wil niet direct dank u zeggen, maar je houdt het zo vast zo, totdat het dank u zegt. He, ken je dat zo? En je gaat niet weg totdat je dank u hebt gezegd. He. En dan zeggen die, dank u. En dan gaan ze weg. Maar dat was niet met vreugde. Amen. Het is alsof je tot je vader komt. En sommigen zeggen, dank u vader. Maar eigenlijk zijn hun motief om die dank u te zeggen, om iets te verkrijgen van de vader. Want ik zit in de problemen, of ik heb iets nodig, of weet ik veel wat. Ik wil God manipuleren met mijn dank u om eindelijk iets te krijgen. Nee, niks van dat. Hij heeft ons reeds vanuit de kracht en de macht van het rijk van de duisternis overgeplaatst naar zijn koninkrijk. Dat is reden genoeg, denk ik, om dank u te zeggen. En om het met vreugde te doen, niet waar? En het hangt niet af van mijn situatie. Het hangt niet af van, moet ik iets apart gaan doen? Voor God moet ik iets apart krijgen van God. Hij heeft het reeds gedaan, amen. En dus uit die filosofie, vanaf dat fundament, kom ik tot hem en breng ik met vreugde dank u tot Jezus. Amen. Halleluja. En dat is wat hij wil zeggen, om onwrikbaar gegrondvest zijn in de hoop die het evangelie brengt. Amen. De hoop die hij komt brengen, amen, is de eeuwigheid. De hoop die hij komt brengen is verlossing van de zonde. Hier lees het. Hier. Die onze verlossing heeft gebracht, de vergeving van onze zonde. Je moet weten, voordat we hem kennen, stonden we allemaal onder de macht van de zonde. De macht die de zonde over je heeft, is de dood. Het loon van de zonde is dood. Maar het geschenk van Christus is eeuwig leven. Amen. Het geschenk van God is eeuwig leven doorheen Christus. Dus die macht en die kracht dat de zonde heeft over de heilige is verbroken. Nu, dat is goed nieuws en dat is hoop voor de toekomst. Maar wat voor nu? Wat voor nu? Hè? Want dat stof van, oh ja, op één dag zal ik opstaan en ik zal eeuwig leven hebben. Ja, dat stof, maar wat nu? Wel, het is ook voor nu. De verlossing van onze zonde brengt met ons een nieuwe identiteit. Dat brengt met ons hoop, niet alleen voor de toekomst, maar hoop voor nu. Wetende dat er vergeving is beschikbaar voor mij nu, doet mij dat transformeren en doet mij die vergeving die ik heb ontvangen doorgeven aan anderen. En hij gaat daar in hoofdstuk 3 veel dieper op in, wanneer dat hij het heeft over leg de oude man af. Trek de kleren van de oude man af. Leg de kleren die vroeger aan hebt gedaan van de oude man die nu stinken, want je bent gewassen. En iemand die pas een douche heeft genomen, iemand die pas zich heeft rein gemaakt, amen. Gaat hij terug de oude kleren aandoen? Nee, ik heb dat al een paar keer gedaan, omdat ik te lui was om kleren te wassen. En ik dacht van, ik zal die wel aandoen. Dat heeft geen nut, want dat begint nog altijd te stinken. En dan denk je van, waarom heb ik dit gedaan? Een nieuwe man, een propere man. En met man bedoel ik de mensheid, amen. Krijgt nieuwe kleren om ze aan te doen. En met een nieuw hart horen nieuwe attitudes. Amen. De woede en de drift en de tweespalt en het gekonkelvoes en zo. Moeten we allemaal afleggen en we moeten die nieuwe kleren aandoen. Amen. Die in rechtvaardigheid zijn gemaakt in Christus Jezus. Amen. Maar dat is een andere preek. We moeten naar vers 15 gaan. Paulus maakt het duidelijk. Jezus heeft het gedaan. Laat me uitleggen wie Jezus is. Laat me het u niet vergeten. De kerk van Colosse mocht niet vergeten wie Jezus was. Amen. Vers 15. Sommigen denken hij is een man. Sommigen denken hij is een profeet. Sommigen dachten van hij is een engel. En de Jehovah's getuigen geloven nog steeds dat hij een engel is. Gekomen om ons te redden. Geloof die nonsens niet. Amen. Hij is het beeld, vers 15, van God. De onzichtbare. Het image, de image, de afdruk. De stempel. Wil je weten hoe God als mens zou zijn? Bestudeer het leven van Jezus. Eerstgeborene van heel de schepping. Nu, dat is een titel. Eerstgeborene. Die in die tijd redelijk bekend was. Voor ons is dat niet echt bekend, want wat is een eerstgeborene nu? Wel, in die tijd betekende dat eigenlijk dat Jezus de rechten en de autoriteit krijgt van de eerstgeborene. Eerstgeborene van een koning in dit geval heerst absoluut. In Psalm 89, vers 26, of vers 27, sorry, lezen we dat David die titel op zichzelf toepast. Hij zegt David in de psalm, zegt hij zal tot mij roepen, u bent mijn vader, mijn God, de rots die mij redt. Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Dus hier is God die tegen David zegt, David, de gewone mens, hè? Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde. Waarom was David de hoogste koning? En ik ben er zeker van dat er in die tijd, politiek gezien, militaristisch gezien, economisch gezien, dat er nog wel koningen waren die misschien nog wat groter waren. Maar in Gods ogen was David de hoogste van de koningen. Waarom? Omdat hij koning was over Gods volk. En degene die koning is over Gods volk, is de hoogste van alle koningen op aarde. Nu, dit was maar een voorafschaduwing. Amen. Dat was maar een illustratie voor de koning der koningen. En wie is dat? Jezus. Hij wordt nu in Colossense door Paulus wordt hij genoemd de eerstgeborene. Halleluja. Je mag teruggaan naar vers 15. Eerstgeborene van heel de schepping. Het is niet zo dat hij alleen maar over een bepaald volkje heerst, over de Belgen en zo. Nee, nee. Hij is, door omwille van zijn opstanding, is hij de eerstgeborene, de hoogste koning gemaakt. Halleluja. Dat wil zeggen dat elke knie moet buigen. En elke tong moet belijden. En op één dag zal dat een realiteit zijn. Maar wacht niet tot op die dag. Nu moeten wij het volk van God dit reeds doen. Amen. Want als we het moeten doen op de dag dat hij terugkomt, zal het te laat zijn. Amen. Maar het is daarmee dat hij zegt, blijf geloven. Blijf geloven. Halleluja. Hij gaat verder. Vers 16. In hem is alles geschapen. Alles in de hemel, alles op aarde. Zichtbaar en het onzichtbare, vorst en heersers, machten, krachten, alles is door hem en voor hem geschapen. Paulus vermeldt dit omdat er sommigen van de gedachten waren dat Jezus een geschapen wezen was. Wel, hij veegt dat van de tafel en zegt van, hoe kan hij geschapen zijn als alles door hem is geschapen? Als alles voor hem is geschapen? Nu, het klopt dat Jezus is geboren in de tijd. Amen. En God werd mens in de tijd en hij werd de Zoon van God. Maar de goddelijkheid in hem was er reeds voor de tijd dat hij geboren was. De goddelijkheid in hem was er reeds voor hier alles werd geschapen en in de schepping. Amen. De Zoon van God was God als Vader voorheen zijn menselijkheid. En daarom dat men zegt, alles was voor hem geschapen en door hem. Hij bestaat voor alles. En alles bestaat in hem. Jezus is niet zomaar een mens. Halleluja. Hij is het hoofd van het lichaam, de kerk. Oorsprong zij, eerstgeborene van de doden. Weet je dat hij de eerstgeborene is van de schepping, van de levende. Wel, hij is ook koning en de hoogste koning over de dood. Amen. Hij is ook de koning over het dodenrijk. Hij is ook de koning over hel, Hades, het graf, hoe je het ook mogen noemen. Want hij is daar geweest, maar hij is daar niet gebleven. Hij heeft de sleutels gepakt, hij is opgestaan en hij geeft nu die sleutels aan mij. Toegang tot zijn koninkrijk voor al diegenen die blijven geloven. Amen. Wat hij heeft gedaan, de eerstgeborenen van de doden, zullen wij ooit in de erfenis van hem verkrijgen en ook opstaan. Om in alles de eerste te zijn. Dank u, Jezus. Waar zijn we? En door. In hem heeft heel de volheid willen wonen. De volheid van God. En door hem en voor hem alles met zich willen verzoenen. Alles op aarde, alles in de hemel. Door vrede te brengen met zijn bloed aan het kruis. Eerst was u van hem vervreemd. Was u hem in alle kwaad dat u deed vijandig gezicht. Maar nu heeft hij u door de dood van zijn aardse lichaam met zich verzoend om u heilig, zuiver en onberispelijk bij zich te brengen. Maar dan moet u blijven geloven. Zie je al die fantastische zaken die we juist hebben gehoord over verzoening en verlossing en kracht en over bevrijd worden van de macht van de dood en in het koninkrijk van God te komen. Al die fantastische zaken hangen wel af dat we blijven geloven. Dat we bouwen op het fundament dat hij heeft gelegd. Amen. Dank u, Jezus. Ben jij bereid om tot God te komen met dank in vreugde en u niet te laten afbrengen van de hoop die je hebt in hem? Zijn we bereid om niet op te geven en te bouwen onwrikbaar op het fundament dat hij heeft gelegd? Want Jezus verdient, amen, ons geloof en onze inzet om dat geloof te beschermen. Amen. We hebben een actieve rol te spelen om te blijven geloven. We kunnen niet alleen daar blijven zitten en... Nee, we hebben een actieve rol, amen, om ons geloof, om ons niet te laten afbrengen, amen, van het geloof dat hij aan ons heeft gegeven. Als je bijvoorbeeld als je zelf niet inlaat met het woord van God, dan zal de duivel wel een ander woord sturen. En dat zo wordt gemanipuleerd en dat ziet en hoort eruit als het woord van God, maar het is het niet. En je gaat verleid worden. Je gaat denken dat je goed bezig bent, maar eigenlijk is het een misleiding, is het een vals evangelie. En je denkt dat je goed bezig bent, maar het is niet het fundament van de Heer waarop we aan het bouwen zijn. Amen. Dus daarmee dat ik zeg, het vereist een zekere inzet. Tezamen met de Heer. Nogmaals, te samen met de Heer die u leidt en begeleidt en af en toe vermaant en terechtwijst, zoals we vorige week hebben gezien, nietwaar? Amen. En dat is nu eenmaal de realiteit van het leven. Het christelijk leven is er één van niet opgeven. Is er één van blijven geloven. Is er één van ik sta. Ik sta en ik ga hem niet omdraaien. Ik ga me hier niet van laten duwen. Ik sta op het woord. Ik sta op het fundament. Kijk naar Paulus. Had het niet altijd makkelijk. Niemand van die apostelen. God zei tegen hem, ik zal hem laten zien hoeveel hij zal moeten lijden voor het verspreiden van het evangelie. Nu, als Paulus niet de man was die hij was, zal hij bij het minste dat hij tegenstand had, gaat waarschijnlijk hebben gezegd van, oh, laat die maar zitten. Ik stop ermee, ik ga naar huis. Maar hij bleef doorgaan, hij gaf niet op. Hij zei in 2 Korinthe hoofdstuk 4, vers 7, en laat dat ook uw motto worden, het motto worden voor uw leven. Hij zegt, wij zijn slechts een aardepot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. Amen. Soms moet je zeggen, vader, ik weet niet waarom ik nog altijd sta, maar ik sta nog altijd dankzij uw kracht. Er zijn veel momenten geweest dat ik wou hebben opgeven, maar op de een of andere manier blijf ik geloven. En dan zeg je dank. En dan zegt hij, we worden van alle kanten belaagd, maar we raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. Amen. We worden vervolgd, maar worden niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te grond. Hebben jullie dat al eens meegemaakt? In het leven, in het dagelijks leven? Wat de duivel. Het mag misschien niet zoals Paulus zijn, hè? Dat je schipbreuk hebt geleden, dat je gestenigd bent geweest. Iemand al in het gevangen gezeten? Nee, hè? Hij heeft verschillende keren in het gevangen gezeten. Ja? Verschillende keren stenen letterlijk naar zijn kop gekregen. En dan kan je wel zeggen, ik ben geveld geweest, maar Ik ben terug opgestaan. Nu, niemand van ons zal waarschijnlijk zo'n zaak hebben meegemaakt. Dat betekent niet dat wat je doormaakt niet erg is. Nee, iedereen maakt zekere zaken mee dat voor u erg zijn, moeilijk zijn. Maar je kan zeggen tot God, ik word langs alle kanten belaagd, vader. Maar ik raak niet in het nauw. Ik word aan de twijfel gebracht. Ja, ik krijg verschillende stemmen te horen, maar ik raak niet vertwijfeld, want mijn hoop is gebouwd op Jezus. Ik word vervolgd, maar ik weet, je bent bij me. Ik word geveld, maar ik ga niet te grond. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt. Vers 11. We levenden worden altijd omwille van Jezus aan de dood prijsgegeven, opdat in ons sterfelijk bestaan ook het leven van Jezus zichtbaar wordt. Zo is in ons de dood werkzaam en in u het leven. Er staat geschreven, ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken. In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven. Amen. Dan wil ik even, vers 14. En weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt, ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt tot eer van God. Vers 15. Waarom gebeuren die zaken in ons leven? Waarom werd Paulus belaagd en vervolgd en ten neergeslagen, te gronden geveld? Waarom gebeurde dat? Alles had een reden. Niet zo dat God een keer kan in zijn handen, ja, ik zal mijn schoen liggen hebben van vroeg. Nee, dat gebeurt met een reden. Dit alles gebeurt omwille van u. Waarom? Omdat jij een getuigenis kan zijn van de goedheid van God. Als ze Paulus zagen, en die stond nog steeds recht. Als ze Paulus zagen, die was nog steeds bezig, vol met vuur en passie. Terwijl ze wisten van, amai, heb je gehoord wat die heeft meegemaakt? Heb je gezien wat die mee? En die staat hier nog steeds. Dan is dat een getuigenis. Dan is dat een vertroosting voor degenen die hetzelfde meemaken. Amen. Het doet mij, hoe moet ik zeggen? Het doet mij, het bemoedigt mij. Wanneer ik weet dat mensen doorheen jaren van trauma's, jaren van moeilijke momenten, maar dat zij nog steeds volhouden. En nog steeds zeggen, maar de Heer is goed. Ik heb verschillende dingen meegemaakt. En ik zeg u, ik geef niet op, want ik weet, de Heer is goed. Dat bemoedigt mij. Amen. En sommige mensen zeggen, jongen, je bent nog altijd ziek. Jongen, je hebt nog altijd die disability. Je hebt nog altijd dat mankement. Nee, voor mij is de getuigenis dat zij nog steeds geloven. Dat zij nog steeds naar de gemeente komen met vreugde om dank te brengen. Dat is voor mij de getuigenis. Dat is voor mij de transformatie. Wanneer mensen nog steeds andere mensen proberen te beïnvloeden met het goede nieuws, desondanks hoe moeilijke moment. En Paulus zegt, alles wat met mij gebeurt, dat is voor jullie. Dat is voor jullie. En weet je, omdat het voor jullie is, vers 16, verzaak ik mijn plicht niet. Vers 16. Daarom verzaken we onze plicht niet. Ik geef niet op, weet waarom? Omdat iemand ergens mijn getuigenis moet aanhoren. Ik blijf geloven. Niet omdat ik dan alleen maar op de een of ander moment in de hemel ga geraken en oeh, ik heb het gered. Ah, eindelijk. Oh, amai. Het was moeilijk. Maar ik ben blijven geloven. Snap je? Zo juist. De deur was juist achter me. Oeh, het was een nipte. Ah, chance dat ik gered ben. Nee. Dat is basis. Maar het gaat niet om jou. Het gaat ook om al die anderen die God wil bereiken met u. Vastberadenheid in het geloof en in de hoop die Christus ons brengt. Dat was de motivatie van Paulus. Ik verzaak mijn plicht niet. Want ik weet, er zijn mensen die ik moet bereiken. Er zijn mensen die God op mijn pad heeft gezegd. En als ik nu zeg, ik stop ermee, want de stenen worden mij te veel, dan gaan die mensen niet bereikt worden. Amen. Ook al gaat ons uiterlijk bestaan verloren, ons innerlijk bestaan wordt dag en dag vernieuwd. Wauw, wat een insteek. Hij zegt, mijn uiterlijk wordt, mijn lichaam gaat verloren, maar innerlijk word ik getransformeerd. Amen. Voor degenen die ouder en ouder worden, en iedereen wordt van ons natuurlijk ouder. U bent niet nutteloos. Amen. Soms denken ze, nou, na de 80 jaar dan ben ik afgeschreven. Wat kan ik nog doen voor het koninkrijk van God? Nee, je bent nooit afgeschreven. Je innerlijk, amen, wordt dag en nacht. Oké, het werkt hier allemaal niet meer zo goed, amen waarschijnlijk. Maar met God, amen, kan je nog steeds een invloed zijn. Amen. Gisteren is het, deze week was het General Conference in de Verenigde Staten. Ja, algemene conferentie van al de kerken wereldwijd. En in een van de sessies ging het over prayer, over gebed. Hè. En Vesta Mangan, zij is 96 jaar. 96 jaar. Die komt daar niet met krukken of met een rolstoel, maar die komt met een microfoon en je moet ze maar eens bezig zien. 96 jaar. En die zet heel de zaal, en er was meer dan 1000 mensen, in vuur en vlam. En het ging over het onderwerp gebed. Over gebed. Zij is zo iemand die zegt, ook al ga mijn uiterlijk bestaan verloren, ik blijf hier geloven tot de dag dat de Heer, ik blijf een getuigenis zijn. Want er is iemand, ook al ben ik 96 jaar, ik kan iemand van 16 beïnvloeden. Dus ik wil u maar zeggen, amen. Ook al word je ouder, God is niet klaar met je. Amen. God is niet klaar met je. Ik vind dat een fantastische getuigenis. De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. Geringe last, zegt hij. We richten ons niet op de zichtbare dingen, maar op de onzichtbare. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk en de onzichtbare zijn eeuwig. Dank u, Jezus. Dit is fantastisch advies. Iemand wacht op dat goede nieuws. Amen. Er is iemand die het goede nieuws die jij hebt gehoord, kan gebruiken als verandering in uw leven. Het is daarmee dat ik zeg, blijf geloven. Geef niet op. Verzaak je plicht niet. Amen. Laat God u onwrikbaar gegrondvest maken op dat fundament. En je zal zien de vruchten die eruit voortkomen. En ik eindig met de volgende. Galaten 6, vers 7. Paulus zegt, en ik wil vooral naar vers 8. En 9, sorry. Laten we daarom het goede doen. Zonder, wat zeg je? Niet opgeven. Blijven geloven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Dat is ook een vers, zal ik maar zeggen, die mij blijft doen gaan. Ook al zien we niet de oogst. Ook al zien we niet de vrucht. Ook al zien we niet zaken in ons leven die we graag zouden willen zien. Het zegt hier, blijf het goede doen. Ook al wordt je goede niet altijd beantwoord met goed. Ik wil niet zeggen van, ik stop nu met het goede te doen. En ze kunnen allemaal de boom in. Maar soms worden we wel misleid en verleid om dat te doen. Amen. Stel je voor dat we allemaal die mentaliteit hebben. Ik doe alleen maar goed. Zolang dat al hetgeen dat ik doe, dan ik het dubbele van terugkrijg. Want anders stop ik ermee. Stel je voor dat je die mentaliteit... Dan had het evangelie gestopt. Maar het evangelie is nu over heel de aardbol verspreid geraakt. Waarom? Omdat er mensen waren. Aan een handvol mensen, 12 mensen... Ja, en het is nu bijna 2000 jaar later, en zoals Jezus heeft gezegd, het is klein begonnen, maar het gaat over heel de aarde. Waarom is dat? Omdat die mensen begeesterd waren en hebben gezegd, we geven niet op. Er komt tegenstand, maar Jezus is met ons. Amen. We gaan waarschijnlijk doodgaan, maar we zullen opstaan. Amen. We gaan moeilijkheden doormaken, maar Hij is bij ons. Amen. Het zijn mensen die blijven zaaien en die geloven dat wanneer de tijd daarvoor gekomen is, zullen we oogsten. Maar de tijd, wanneer komt die dan? Dat weet ik niet. Er zijn mensen die bidden voor iemand, voor hun liefde, voor hun familieleden, voor hun redding. Die bidden voor van alles, ze hebben het nooit zien uitkomen. Maar het kan gebeuren zelfs nadat wij hier weg zijn. Ik weet niet wat, maar het gaat mij niet verhinderen om het goede te blijven doen. Amen. Dank u, Jezus. Neem een voorbeeld aan Jezus. Hij leefde dit. Hij zegt in Hebreeën 12, vers 3. Laat tot u doordringen hoe Jezus stand hield toen de zondaars zich zo tegen hem verzetten, opdat u niet de moed verliest en het opgeeft. Oké. Ik wil niet opgeven. Wat moet ik doen? Ik wil niet opgeven. Ik wil de moed niet verliezen. Wat moet ik doen? Kijk naar Jezus. Dat is wat hij zegt. Een voorbeeldje van Jezus. In Lucas 17. Pas op, hij had het moeilijk. Hij werd gekruisigd omwille van zijn goede werken. Ja, hij werd beschimpt, ook al zei hij alleen maar bemoedigende woorden. Eén van hem, dit is het verhaal van de 10 melaatsen. Dus Jezus heeft juist 10 melaatsen genezen. En raad eens hoeveel terugkwamen om dank u te zeggen. Eén. En het was dan nog geen Joodse melaatse, het was een Samaritaan. Een Samaritaan waren mensen die de Joden normaal geen. Dus van al die 10 kwam er één terug om te zeggen, dank u, dank u. Nu, als ik Jezus was, had ik redelijk kwaad geweest. Had ik gezegd van, er is er één, waar is de rest? Vader, een laatste keer. Hè? 10% return. Dat is niet, daar ga ik geen moeite voor doen. Hè? 10% return of investment. Wie start daar een business mee? Hè? Met 10% aan return. Nee, dat doen we niet. Dan moeten we een ander plan verzinnen. Want we willen meer dan 50% investment terugkrijgen. Anders hebben we verliezen. Maar Jezus zegt, hij zegt, een van hen zegt, 9 keer terug en loofde God met luide stem. Hij viel neer aan Jezus' voeten om hem te danken. Het was de Samaritaan. Toen zei Jezus, zijn er niet 10 gereinigd? Waar zijn de 9 anderen? Wilde niemand anders terugkomen om God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling? Hij zei tegen de Samaritaan, sta op en ga, uw geloof heeft u gered. Nu de vraag is, heeft Jezus na dit voorval nog iemand genezen? Heeft hij er nog genezen? Ja, ja natuurlijk. Zijn er nog meer laatsten gereinigd? Ja, natuurlijk. Al goed dat Jezus niet die mentaliteit heeft zoals sommigen onder ons, of zoals ik soms heb, hè, dan vergeet het, maar ik genees niet meer. Ik bid niet meer. Dat is een plan trekken. Maar Jezus bleef het goede doen. Hij bleef zaaien. En er kwamen er eens 9 niet terug om dank u te zeggen, om glorie te brengen. Maar die ene kwam al terug. En het was het waard voor die ene die nu de woorden krijgt. Uw geloof heeft u gered. Amen. Deze slechte mentaliteit om alleen maar te zaaien, om zoveel mogelijk terug te krijgen, kan ook bij ons insluipen wanneer we werken voor de Heer, willen doen omwille van glorie voor onszelf, omwille van succes, omwille van schouderklopjes. En als dat niet komt, dan voelen we onszelf nutteloos. Amen. En dan gaan we onszelf beschermen. Dan zeggen we, ik ga het nooit meer doen, want ik word niet geapprecieerd. Ik ga dat niet meer doen, want ik voel me niet. Het draait niet om jou. Het draait om het koninkrijk dat zegt, geef niet op en blijf het goede te doen. Amen. En ten gepaste tijden zal je wel krijgen, amen, dat wat we verdienen. Maar als je gaat werken voor de Heer, om iets dat mis zit in je hart op te lossen. Nee, het bloed van Jezus heeft dat juist opgelost. Jouw werken voor de Heer gaat dat niet oplossen. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Halleluja. Want als we alleen maar werken voor een positief resultaat te verkrijgen, dan gaan we van een kale reis terugkomen. Amen. Er gaat veel negatieve interest terugkomen. Amen. Maar dan is het de tijd om te groeien en te zeggen van Vader, ik blijf bidden. Ik blijf hopen op u. Ik blijf vriendelijk zijn naar mensen, ook al zijn ze niet vriendelijk terug. Ik blijf vergeven, ook al is mijn vergeving niet altijd in dank aanvaard. Ik blijf vriendelijk zijn en dankvol en vreugdevol naar u toe komen, Vader, ook al twijfel ik soms aan uw wil voor mijn leven. Wat we eigenlijk niet mogen doen, want hij weet altijd het beste. Maar ik ga toch blijven komen. Dank u, Jezus. Amen. Heer zegt tot u vandaag, amen. Geef niet op het goede te doen, want de gepaste tijden ga je oogsten. Maar verzwak niet. Verzwak niet. Ja, maar ik kan het niet, broeder Bart. Ik zeg u, zij die op de Heer hopen, ontvangen nieuwe kracht. Amen. Ik kan het niet. Ja, dat is omdat je je hoop verkeerd zet. Ik kan het niet. Dat is omdat je naar iets verkeerd kijkt. Petrus was ook aan het zinken in de storm. Wanneer hij keek naar de storm, niet waar? En Jezus, Petrus had gezegd, ja, Heer, ik kan het niet. Maar Petrus, dat is omdat je niet meer kijkt naar mij. Strek je hand uit. Dank u, Jezus. Maak een beslissing. In Jezus' naam, dat de Heer de enige is. Vaarwel tot de wereld en zijn systemen. Jezus is God. Hij is koning. Hij is de eerstgeborene. Ik ga het doen op zijn manier. Ik ga het doen met hem, voor hem en door hem. Amen. Maak een beslissing om, amen, de gemeente, uw lokale gemeente te maken. En te zeggen van, hier wil ik groeien. In wijsheid en inzicht, want we kunnen niet zomaar rondlopen van de een naar de andere en hier leren en daar een profeet en daar een profeet. We moeten ergens een plaats vinden waar we stelselmatig kunnen opbouwen. En laat me er ook bij zetten, dit is geen perfecte gemeente. Er is geen perfecte gemeente. Amen. Er is geen perfecte... De gemeente bestaat uit mensen. En aan deze kant van de eeuwigheid gaan we allemaal fouten maken. Dan gaat ons theewater allemaal overlopen. Gaan we allemaal af en toe een keer uit ons voel. Hè? Ken je wel? En we mogen daar geen aanstoot... Ja, je gaat aanstoot nemen, maar eigenlijk mag het niet. Amen. Wanneer er zaken zijn die gebeuren... Wanneer je niet altijd akkoord gaat, maar laat de Heer in de naam van Jezus u duidelijk maken. Ik ben in controle. Er gaan altijd mensen zijn die je minder gaan liggen. Er gaan altijd muziek worden gespeeld dat je denkt van, oh, het is weer dat stom liek, kunnen ze nu eens geen andere. Oh, moest ik achter die piano zitten? Dan zal ik wel wat anders. Ja, kom dan achter de piano. Bereid u een paar jaar voor, amen. En laat dan maar zien dat je het beter kan in plaats van altijd... Hè? In je hart commentaar te hebben. Je gaat het misschien niet zeggen, maar God ziet het wel in je hart. Amen. Amen. Zijn wij het soms van de mening? Of zijn we soms zo arrogant geworden dat we alles beter weten? Dat wij of Mr. Perfect zijn? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Laat de Heer ons met genade mogen overspoelen. Amen. Want God plaatst mensen op ons pad. God plaatst situaties in het leven. Je kan dat lezen in de brief. Paulus zegt, er is een moeilijke situatie ontstaan in de gemeente Korinthe. Waarom? Om naar boven te brengen. Zij die stevig staan gefundeerd en zij die maar op een wankelfundament zijn. Er zijn soms zaken die in gemeentes gebeuren. Er zijn soms zaken, mensen die op je pad komen in de gemeente, buiten de gemeente, maakt niet uit waar. Maar God zet die op je pad. Waarom? Zodat jij kan groeien. Amen. Zodat jij kan groeien. Om u te leren om met mensen om te gaan doorheen zijn geest en in zijn liefde met zo'n mens. En dat is niet altijd makkelijk. Maar dat is niet altijd makkelijk. Maar God zet ons situaties en mensen op ons pad. Die zo'n beetje botsen. Amen. Maar dat leert mij om naar mezelf te kijken en zeggen van, oh Heer, ik was daar toch niet zo lief voor, ik was daar toch niet zo geduldig. Ik werd er toch al kwaad van. Heer, wat is dat in mij? De Heer zou zo niet, tenzij tegen religieuze mensen. De Heer was steeds kwaad tegen religieuze mensen. Hij was steeds kwaad op zij die eigenlijk beter hadden moeten weten. Amen. Dank u, Jezus. Dank u, Jezus. Dus ik zeg u, maak een beslissing. Heer, ik geef niet op. Ik ga een oplossing zijn in plaats van een probleem. Ik ga iemand helpen in plaats van iemand een last te zijn. Amen. Ik ga de sfeer tijdens de aanbiddingsdienst, Vader, ik blijf geloven, ik kom met vreugde naar de gemeente en ik ga vandaag de sfeer hier brengen. Ik ga niet wachten tot broeder Bart, de cheerleader achter de piano moet gaan spelen. Ik ga op mijn eigen een koor zijn. Amen. Want dat is als een vuur. En dat verspreidt zich. Amen. En zingt maar hard, hè. Dat maakt niet uit of dat vals is of niet. Halleluja. Ik vind het altijd leuk. Als ik zing, ik kan er altijd een paar horen. Amen. Ik hoor zuster Vivian altijd. Dank de Heer dat je meezingt. Dat geeft mij ook een motivatie. Ah, iemand luistert. Amen. Halleluja. Wanneer we het liedje zingen, vul dit huis met glorie, dan hoor ik Hilde ineens. Want dat is haar favoriete lied, denk ik, hè. Amen. En dan denk ik van, dat prijs de Heer. Ik ga de volgende keer nog eens zingen, want dat is heel daar niet. Amen. Maar dat stikt aan. Snap je wat ik wil zeggen? Amen. Zing maar een keer op en je zult zien, het is alsof je woorden die muren van onverschilligheid kunnen afbreken wanneer je begint te zingen tot de Heer. Halleluja. Met vreugde. Amen. Dank u, Jezus. Laten we afleggen. De bedien mij mentaliteit. Ken je dat? De naar de kerk komen en zeggen van, ik ben hier om gediend te worden. Ik ben gekomen. God, je mag blij zijn dat ik hier ben. God is niet blij dat je komt. Amen. Wel, hij is wel blij. Hij is blij dat je blijft geloven. Dat je hem komt danken met vreugde. Amen. Dank u, Jezus. We moeten niet de bedien mijn mentaliteit hebben, maar ik ben gekomen om te prijzen, om te dienen. Ik ben gekomen om hier een pilaar te worden. Een vertrouwenspunt. Amen. Ik wil me binden, Vader. Ik wil me onwrikbaar gegrondvest maken op het fundament. Dank u, Jezus. Amen. Laten we daar nog een lied op zingen. Ik zeg u, geef niet op. Blijf plakken. Hier, wees een zegening. Maak je beslissing om een dienaar te zijn in plaats van een last. Amen. En je zal zien. De Heer, als je niet opgeeft, blijf zaaien en geef niet op, want de gepaste tijden, halleluja, zullen we daar de vruchten van zien. Dank u, Jezus. Halleluja. Jezus.